Iedereen een goedemorgen. Ook degene die via de livestream verbonden zijn. Soms heel ver weg, maar ik hoop dat jullie ook verbonden weten met ons. We worden geleid door dezelfde geest en we hebben vanmorgen het woord van God wat ons wijs maakt. Tot zaligheid. Ik wil vragen of je met me mee bladert naar Spreuken 6. En ik zeg met Petrus, span je in om te luisteren naar wat de Heer vanmorgen tot je te zeggen heeft. Het gaat over wijsheid in de eindtijd. En ik wil met jullie bijzonder nadenken over wat wij vanuit het rijk van de natuur, vanuit de schepping kunnen leren. En dan heel bijzonder van de mieren. Nou, ik denk dat de kinderen ook wel weten wat mieren zijn. En er zijn heel veel soorten mieren, maar goed, dat kan ik vanmorgen niet uitwerken. Maar je hebt allemaal wel eens last van mieren gehad, denk ik, in de zomer, of niet? Dat je zo'n heel spoor in de tuin zag. En misschien pakte je vader of moeder wel een ketel heet water. Ze stemmen niet op de Partij voor de Dieren. Dus ze pakten een keteltje heet water en dan maakten ze een einde aan die mierenplaag. Nou, misschien doen ze dat na vanochtend niet meer, want je kan heel veel van die beestjes leren. Juist in de tijd waarin wij leven. En dat is best een complexe tijd. En als er ooit een tijd is die vraagt om bijbelse wijsheid, dan is het wel de tijd waarin wij leven. Ik hoorde vanmorgen of gisteravond al op het nieuws dat er weer een variant op het coronavirus vanuit Engeland, Nederland is binnengekomen. En de kans is groot dat de maatregelen hier ook nog strenger gaan worden. Dus dat is weer een variant op waar we al een jaar mee bezig zijn. En persoonlijk denk ik dat dit alleen maar gaat verergeren. Het zal er niet beter op gaan worden. Dit is een wee en er komt nog een wee. En de weeën worden feller, intenser en komen dichter op elkaar, is mijn overtuiging. Dus de vraag is, gaan we ooit nog terug naar de situatie van december 2019? Ik vraag het me heel sterk af. Maar het woord van God laat ons niet alleen. Ik zal u geen wezen laten, zegt Jezus. Mooi, hè? Hij zal zijn geest sturen. Nee, die heeft hij gestuurd en dat is de geest die in de waarheid leidt. En dat is allereerst een persoon, de Heer Jezus. Nou, lees met mij mee en dat zal ik vanmorgen gaan uitwerken. En ik hoop dat je tot het einde toe je kan concentreren op wat de Heer tegen je wil zeggen. Spreuken 6 vers 6. Het zijn drie korte stukjes, misschien heb je ze thuis al gelezen. Spreuken 6 vers 6. Loop niet direct weg, ik zal het straks uitleggen. Ga naar de mier, luiaard. Zie zijn wegen en word wijs. Hoewel hij geen aanvoerder heeft, geen leidinggevende of heerser, maakt hij zijn eten gereed in de zomer. Verzamelt hij zijn voedsel in de oogsttijd. Bladeren we door naar Spreuken 30. Spreuken 30. En daarvan lezen we vers 24 tot en met 28. Als je de komende tijd wat wijsheid op wil doen, pak het boek Spreuken erbij. Vers 24, hoofdstuk 30. Deze vier zijn het kleinst op aarde, maar wijs zijn ze. Lees goed, wijs gemaakt. Dat is een bemoediging, hè? Dus God wil je wijs maken. 25. De mieren zijn een volk zonder kracht, maar in de zomer bereiden ze hun voedsel. Klipdassen zijn een volk zonder macht, maar ze bouwen hun huis in de rots. De sprinkhaan heeft geen koning, maar hij trekt gezamenlijk ordelijk op. Een hagedis kunt u met beide handen grijpen, maar hij zit in de paleizen van de koning. En dan tenslotte een paar versen uit de brief aan de Efeziërs. En ik hoop al luisterend dat je de lijn begrijpt, ook naar de Efezebrief. Ik zal daar niet heel veel over zeggen, maar je trekt de lijn als het goed is zelf wel door. Efeze hoofdstuk 5, vers 15 tot en met 17. Daar gaat het over de wandel in het licht. Nou, om in het licht te kunnen wandelen vraagt ook om wijsheid. En wat schrijft Paulus daar in vers 15? Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen. En buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. En Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is. Nou, tot zover die drie korte stukjes. En dit heeft mij de laatste tijd heel erg bezig gehouden. Want ik merk dat ik als vader, als man, maar ook als oudste, als prediker, maar gewoon ook als staande in deze maatschappij, wijsheid nodig heb. En juist in deze tijd wordt dat van ons allemaal gevraagd. Althans, hebben wij dat allemaal nodig. Nou, ik ga geen cursus Nederlands geven vanmorgen, maar even heel kort, heel globaal, het onderscheid tussen kennis en tussen wijsheid. Dat is belangrijk. Als het gaat over kennis, dan zou je de definitie eraan kunnen verbinden. Het verzamelen van informatie en feiten over iets of iemand. Dat verzamel je, informatie en feiten over iets of iemand. En dat ontvang je door onderwijs of door levenservaring. Kan je ook kennis dooropdoen. Nou, dat is kennis. En wat is dan wijsheid? Nou, wijsheid heeft alles te maken, hoe pas ik die opgedane kennis nou toe in de praktijk van het leven? In het leven van alle dag. Waardoor je in al die verbanden waarin wij staan, met alle verantwoordelijkheden die we hebben, dat wij de juiste keuzes maken. Dus kennis en wijsheid zijn belangrijk om uiteindelijk in de eindtijd godvruchtig te kunnen leven. Beide zijn nodig. Nou, dat begrijpen de kinderen wel, hè? Als je een opleiding doet. Ik weet niet wat voor opleiding jullie doen. Maar als je een opleiding doet, dan heb je zoveel jaar een opleiding waarin je theoretische kennis opdoet. Maar er komt ook een moment dat je stage gaat lopen. En dan is het de bedoeling dat je de kennis die je hebt opgedaan gaat toepassen in de praktijk. Dus het is altijd theorie en praktijk. Het is leer en leven. Die gaan samen op. Nou, hou dat even vast. Ik ben in mijn leven inmiddels al heel veel mensen tegengekomen. Ook heel veel broeders die de Heer Jezus volgen. En soms kom ik wel broeders tegen die heel veel kennis hebben. Meer dan ik. Maar weet je wat ik soms ook ontdek? Dat ze wel veel kennis hebben, maar weinig wijsheid. Kennis maakt opgeblazen. Kennis is niet onbelangrijk. Maar het gaat er wel om dat die kennis vertaald wordt naar de praktijk van het leven. Zodat je een wijze bent in deze tijd. Nou, ik ga twee teksten noemen. Hoef je niet op te zoeken per se. De eerste heeft te maken met kennis. Als je meeschrijft, moet je die opschrijven. Hosea. Hoofdstuk 4, vers 6. Je kent die tekst wel. Daar schrijft de profeet: mijn volk gaat ten gronde door gebrek aan kennis. Wil je dat even goed onthouden? Nou ja, dan zou je kunnen zeggen: ja, maar ja, als die kennis niet beschikbaar was, of als die kennis niet is overgedragen, ja, dan kan dat volk er toch ook niet zoveel aan doen. Ja, maar wat hier bedoeld wordt: het volk gaat ten gronde doordat ze die kennis verwerpen. Nou, we zijn bijna gekomen aan het einde van het jaar. Ik weet niet of jij heel het jaar de Bijbel door hebt gelezen, of je aan het einde bent gekomen inmiddels. Maar je hebt in ieder geval heel veel preken gehoord, heel veel studies gehoord, voor jezelf dingen gelezen. Maar wat doen wij nou met die kennis die is overgedragen? Je moet daar wel actief mee aan de slag gaan, toch? Mijn volk gaat te gronden door gebrek aan kennis. Nou, de kennis ontbreekt in die zin niet, ook niet in onze gemeente. Maar de grote vraag is, wat hebben we met die kennis gedaan? Als je hem verwerpt, als je hem terzijde schuift, dan ga je te gronden. Het is wel de bedoeling, ook vanmorgen, dat wat ik mag delen, dat je daarmee aan de slag gaat. Dat je dat overdenkt, dat je dat bemediteert, dat je dat als een Maria bewaart in je hart. En niet dat je dat terzijde schuift. Nu is kennis vanuit het Hebreeuws meer dan een uit het hoofd geleerd lesje. Het heeft alles te maken met de persoonlijke omgang met God. Dus daar zit ook dat intieme. Het is niet alleen kille, koude kennis. Nee, het heeft alles met intimiteit te maken, met omgang. Waar je dat heel mooi in tegenkomt is Psalm 25, vers 14. Bekend vers: vertrouwelijk gaat de Heer om met wie hem vrezen. Zijn verbond maakt hij hun bekend. En broeders en zusters, een van de grote problemen vandaag in de christenheid is bijbelkennis. Kennis van het woord van God, kennis van de principes van God. En nou is kennis op zich niet een doel. Je moet me vanmorgen goed begrijpen. Maar het is wel een middel waardoor de Heer jou en mij vandaag toerust. Laat ik dit gelijk delen, praktische toepassing. Een groot gebrek, en ik kom in veel gemeenten, is dat de tijd dat er gesproken kan worden, geminimaliseerd wordt. De spanningsboog schijnt niet zo lang te duren. Nou ja, het is natuurlijk ook naar de mate dat je inspant, kan je ook wat verduren. Hè? We kunnen best wel heel veel dingen aan in het leven. Maar je ziet, de tijd van prediking wordt beperkt. Het moet allemaal niet te lang duren, moet niet te moeilijk zijn. Moet de hapklare brokken zijn. En ja, makkelijk verteerbaar. Maar je moet je soms ook wel eens inspannen, of niet? Ergens je best voor doen. Dat is in het natuurlijke ook zo. Maar ook vinden veel mensen het moeilijk om stille tijd te houden. Ik was afgelopen zondag, bracht ik nog een bezoek aan broeder Bert Doornbos. En ja, die heeft een nieuwe bediening, Woon in het Woord. En hij vraagt iedereen naar zijn stille tijd. Zij komt mensen tegen en zegt, hoe is mijn stille tijd? Dat is een nieuwe bediening geworden. En hij zegt, bijna iedereen zegt, nou ja, ja, kan beter. Iedereen. Dus blijkbaar vinden wij het moeilijk om stille tijd te houden. Om omgang met het woord te hebben. Maar ja, als de prediking al geminimaliseerd wordt en we vinden het zelf ook moeilijk. Het is wel nodig dat we kennis opdoen. Niet als doel op zich. Maar het is nodig vandaag. Ik heb het toch over wijsheid in de eindtijd. Waarom is het nodig? Als je geen kennis hebt, heb je ook weinig of geen onderscheidingsvermogen. Het is een groot probleem vandaag. Onderscheidingsvermogen is nodig. Zo belangrijk dat je weet wat staat er. Wat is de context? Wat wordt daarmee bedoeld? En dan sta je ook steviger in de tijd waarin wij leven. Nou, tweede tekst die ik wil noemen is Spreuken 9 vers 10. Luister goed, het is een mooie tekst. Het beginsel van de wijsheid is de vreze des Heren. En nou komt hij. En de kennis van de Heilige, vind ik heel mooi, is inzicht. Mooi, hè? Dus de vreze des Heren is het beginsel van de wijsheid. En kennis van de Heilige is inzicht. Hé, daar heb je twee bij elkaar. Wijsheid en kennis. Kennis en wijsheid. De vreze des Heren. Het ontzag voor God, dat is tanende in de tijd waarin wij leven. God is onze gelijke eigenlijk. Hè? We hebben God in onze binnenzak. Maar hij is de hoogheilige. De verhevene die tegelijkertijd laag neerziet op hem of haar die van een verbroken en een verslagen geest is. Ontzag voor God, respect voor zijn woord, eerbied is nodig vandaag. Wil je als een wijze leven? Amen. Is het ontzag in jou, in mijn hart aan? Voor wie God is en voor zijn woord, even los van wat de massa daarvan vindt. Maar is daar die liefde tot het woord van God? Spreek, o Heer, door uw heilig woord. Dat je laat vormen en vullen door dat woord. Zodat je kennis opdoet en God die kennis door zijn geest heiligt, zodanig dat je je in de eindtijd als een wijze openbaart. Dat is het verlangen van de Heer. Want de gemeente is de plaats van waarheid en vastigheid. Is als een pilaar, zegt de apostel. En dat is zo belangrijk vandaag. De vreze des Heren. Het beginsel, begin, maar ook het mechanisme. Dat wil het woord beginsel zeggen. Het mechanisme waardoor wij leven. Dat is de vreze des Heren. Nou, dit was de inleiding. Nu gaan we beginnen. Iets gezegd over kennis. Iets gezegd over wijsheid. Nu zegt de Bijbel vanmorgen, en dat vind ik zo interessant, en dat is voor de kinderen ook wel mooi. Nu zegt de Bijbel vanmorgen tegen jou en mij, ga tot de mier, zie en word wijs. Nou, drie korte woorden kan je allemaal onthouden. Ga, zie en word wijs. Dat is niet moeilijk, toch? Drie korte woorden, drie korte werkwoorden. En wat je in de Bijbel ziet, is dat de kleinste woordjes het meeste kracht doen soms. De Heer Jezus kent eigenlijk maar twee woorden, kinderen. Welke twee zijn dat? Kom en ga. Meer hoef je niet te onthouden. Het eerste wat hij tegen jou zegt vanmorgen, kom. Kom naar mij toe. Als je vermoeid bent, als je belast bent, als je gered wilt worden, kom. Maar we gaan niet naar de Heer Jezus toe om ons bij hem te verkneuteren, met eerbied gesproken. Maar we komen om vervolgens te gaan. Om bruikbaar dienstbaar te zijn in deze wereld, waar dan ook. Kom en ga. De kleinste woordjes, de meeste kracht. Er was ooit een zendingsbeweging. Die hadden een groep zendelingen in een gebied waar ze actief waren. En ze stonden op het punt om een nieuw gebied in te gaan. En ze waren aan bidden, mogen we dat gebied binnengaan? Maar ze hadden geen duidelijkheid daarover. En de grote zendingsleider, die ging naar het loket waar hij een telegram kon versturen. Dat is jaren geleden, toen had je nog geen WhatsApp. En hij legde het geld wat hij had op de balie neer. En toen zei die vrouw, nou meneer, u heeft precies het geld voor één woord. En ik dacht, wat zal ik nou sturen naar mijn zendingswerkers? Hij zei, nou schrijf maar dit op, ga. En die vrouw die schrijft dat en de telegram ging weg. En die zendingswerkers ontvingen de boodschap, ga. Klein woordje, je zou denken weinig inhoud. Maar voor hen was de bevestiging om het nieuwe gebied in te gaan. Kleine woordjes, grote kracht, onthoud dat. Kom en ga, is ook het appel van Jezus. Nou, vanmorgen zegt onze schepper, ga naar de mieren, bekijk ze, bestudeer ze en word wijs. En weet je wat ik interessant vond in de voorbereiding? Als je googelt, moet je vanmiddag maar kijken. Dat is interessant, hè? Google koppelt altijd werkwoorden aan iets. Typ het woord mieren of mieren. En weet je wat Google dan als eerste woord laat zien? Bestrijden. Dat is wel grappig. Dus je typt het woord mieren in en het eerste werkwoord wat Google toevoegt is bestrijden. En wat zegt de Heer? Mieren bestuderen. Dus de principes, en dat mag je inlegkunde vinden, vind ik allemaal prima, maar toch ga ik het zeggen. De principes van het Koninkrijk van God zijn tegenovergesteld aan de principes van deze wereld. De wereld zegt mieren bestrijden, God zegt mieren bestuderen. En hier zit al het mysterie in, want dan kom ik bij mijn eerste punt. Ik ga 5 principes noemen vanuit het dierenrijk, in het bijzonder de mieren. Dan kom ik bij mijn eerste. Want daarin komt al openbaar het principe van het Koninkrijk van God. Spreuken 30 vers 24. Je kan alle 5 straks navertellen. Leert ons dat wij uit moeten gaan naar een beestje wat behoort, daar komt hij, tot de kleinsten van de aarde. Dat is het eerste principe. Nou ja, dit is tegenovergesteld aan de principes van deze wereld. Want de principes van de wereld leert dat we uit moeten gaan naar het grote. En naar het indrukwekkende. Maar de Bijbel zegt nee, ga tot de kleinste van de aarde. En dat wil zeggen, ga uit naar het geringe. Naar hetgeen wat onbeduidend is. En schijnbaar, nou komt die, onbelangrijk. Daar moet je naartoe gaan. En dat wat klein is, dat weten de kinderen wel. Daar ga je zo aan voorbij. Daar heb je weinig waarde aan. En de Bijbel zegt juist dat dat zo ontzettend leerzaam is. Nou, een paar voorbeelden om het duidelijk te maken. Ik moest denken aan David. De profeet kwam bij de vader van David om hem te zalven, bij Isaïe. Maar David was in het land, bij zijn schapen. En David had reusachtige broers, een beetje typisch zoals ik, maar dan een stuk breder. En de een na de ander kwam langs en de profeet die had, dat zal het wel zijn. Want ja, die had een flink uiterlijk, echt een leider. Maar de profeet zei, nee, die is het niet, die is het niet. En toen vroeg hij aan Izzy, heb je nog meer zonen? Nou, ik heb er nog eentje. Maar die is in het land bij de schapen. Ga hem eens halen. En daar kwam die. In de verte. David, waarschijnlijk niet zo groot. En dan zegt de Bijbel, rood, mitsgades, schoon van aanzicht. En de profeet, dat is hem. En dan komt die tekst waar het om gaat. 1 Samuel 16 vers 7. Want de mens ziet aan wat voor ogen is en God ziet het hart aan. Daar heb je hem. Daar heb je hem. De profeet had als mens een ander gekozen, maar God koos Daniël uit. Ik moest ook denken aan dit gedeelte. Dat moet je vanmiddag eens bestuderen. Ik kwam daar vanochtend toen ik alles doorlas nog achter. Schrijf maar op. Prediker 9. Dat is een heel bijzonder stukje. Vers 13 tot 15. Daar staat. Ook heb ik onder de zon deze wijsheid gezien. En voor mij was zij groot. Er was een kleine stad. Met weinig mensen erin. Een groot koning trok er tegen op en omsingelde die. Hij bouwde er grote bolwerken tegenaan. Daar trof men een arme, wijze man aan. Hij redde de stad door zijn wijsheid. Maar geen mens dacht aan die arme man. Ik geloof dat dit een type van de Heer Jezus is geweest. Hij bevrijdde de stad door zijn wijsheid, maar niemand dacht aan die arme man. Nou, daar zou ik een preek over kunnen maken, misschien de volgende keer. Dat vind ik zoiets moois. Die stad, één man, arm, jazeker, niet in aanzien, klopt, maar wel wijs. En hij redde de stad. Ja, zo kom ik als vanzelf bij de Heer Jezus uit natuurlijk. Jesaja 53, vers 2. Er was geen gedaante nog heerlijkheid dat wij hem begeerd zouden hebben. Met andere woorden, wij worden vanmorgen, ja, wij worden in deze eindtijd uitgedreven naar het verachten, naar het geringe, naar hetgeen wat schijnbaar onbeduidend is en onbelangrijk. Dat is niet iets, maar dat is een persoon. En dat wil ik als eerste meegeven. Wees niet te hoogmoedig om uit te gaan naar hem die door de massa is verworpen in deze wereld. Geen gedaante nog heerlijkheid dat wij hem begeerd zouden hebben. Maar wat zegt Paulus in de Colossenzenbrief? Het is Christus in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen. Word daar blij van of niet? Wij volgen een persoon, gering, voor het natuurlijke oog, klein, onbeduidend, onbelangrijk. Maar in hem, Wim zei het al in de inleiding, hebben we alles ontvangen. Je hoeft slechts één knieval te maken. Buig voor hem, voor het geringe. Dat is wat we van de mieren leren. Ga uit tot de kleinsten van de aarde. Het tweede wat we van de mier kunnen leren en als we hem bestuderen ontdekken. Nou ja, dat ontdek ik vooral. Dat je moet bukken en buigen, wil je die mier kunnen bestuderen. Nou, ik ben iets meer dan 2 meter. Als ik naar een mier moet kijken, dan moet ik diep door mijn knieën, of niet jongens? Dan moet ik dus bukken en moet ik dit doen. Dan word je heel klein en dan kijk je naar die mier. Dit is waartoe God oproept. Ben jij bereid om voor het geringe, het schijnbaar kleine, te bukken en te buigen? Dat ligt het principe in opgesloten. En dat is de genade van God die het ons leert. We hebben net iets over aanbidding gehoord en gezongen. Ik moest denken aan de wijze uit het oosten. Schrijf maar op, Matthäus 2 vers 11. Wat staat er van die wijze? En toen zij in het huis kwamen, vonden zij het kind met Maria, zijn moeder. Daar komt hij. En zij vielen neer en aanbaden hem. Welk principe ligt hierin opgesloten? Wijze die knielen. Intellectuelen die buigen en uiteindelijk tot aanbidding komen. Dit is zo'n mysterie. En dat is wat God door zijn geest ook vandaag in deze eindtijd bewerkt. In al zijn volgelingen, hoe intellectueel, hoe wijs je ook bent. Ga naar de mier, buk en word wijs. Wij zijn bereid om te buigen en te bukken voor de Heer Jezus. Wat zei hij? Matthäus 11 vers 29, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart en je zal rust vinden bij hem die dit heeft onderwezen en die dit heeft gepraktiseerd. Mooi hè? En wat een zegen hè, als je die knieval hebt gemaakt 1 keer in je leven. Ik heb 13 jaar in de makelaardij gewerkt en ik heb wel eens een gesprek met een klant gehad en ik stootte mijn hoofd. Was in een dijkhuisje. Nou, dat heb ik meerdere keren gedaan, want dan liep ik bijvoorbeeld achteruit. En dan was het tok. Maar dan zei die klant, oh, vervelend zeg voor u dat u uw hoofd stoot. U stoot zeker wel vaker uw hoofd, want u bent zo lang. En dan probeerde ik wel eens een linkje te leggen naar het evangelie. En dan zei ik altijd, nou ja, dat klopt wel, ik stoot vaker mijn hoofd. Ik zeg maar, als je 1 keer in je leven gebukt hebt, dan is het kost het weinig moeite om andere keren ook te bukken. En ik hoop dat, ja, wat bedoelde u daarmee, hè? Maar ik bedoelde dit. Bukken voor de Heer Jezus. Dus als je 1 keer klein geworden bent voor de Heer Jezus, nou ja, die andere keren dat je moet bukken in je leven vanwege een dorpel of zo, valt dan ook wel mee. Bukken en buigen is het kenmerk van het nieuwe leven. Die wijzen, die gingen ons voor. Jezus heeft het ons geleerd. En Jacobus 4 vers 10 zegt dit. Verneder u voor de Heer en hij zal u verhogen. Wat wij ontdekken en wat we leren als we de mieren bestuderen is een buigend en bukkend leven. Een nederige houding. God zal ons op zijn tijd verhogen. En wat schrijft Paulus aan Timotheus in 2 Timotheus 3 vers 2? Als kenmerk van de eindtijd dat mensen hoogmoedig zullen zijn. Dus dit aspect wat we vanuit het rijk van de mieren leren is zo wezenlijk en gaat ontbreken in de dagen waarin wij leven. Het derde is een mooie. Spreuken 30 vers 25. Het derde wat we van de mieren leren is dit. De mieren zijn een volk zonder kracht. En dat is een beeld van zwakte. Dus we hebben iets gezien over de kleinheid van de mieren. Het geringe. We hebben gezien, willen we een mier bestuderen, zou je moeten buigen en bukken. We willen we ware wijsheid opdoen. Leven aan de voeten van de Heer Jezus. En het derde is, het is een volk zonder kracht. Nou, als we naar de Heer Jezus kijken, dan zien we in de Heer Jezus de Zoon van God en de Zoon des mensen. Hou alsjeblieft dit vast. Jezus was 100% God en hij was 100% mens. En juist door zijn menswording leren we van hem, zien we in hem, dat hij verdriet heeft gehad. Dat hij pijn heeft gekend. Dat hij vermoeid was. Dat hij angstig was. Juist zijn menswording is een geweldige bemoediging voor jou en mij vandaag. Hij is ons in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. En in zijn zwakte heeft hij jou en mij al gekend. Dat mierenvolk, zegt de Bijbel, is in zichzelf zwak. God, die geest is, heeft vlees en bloed aangenomen. Hij kende pijn, hij kende verdriet, moeite, etc., angst, om jou en mij tegemoet te komen. Om te bemoedigen, want wij moeten met het mierenvolk getuigen. In onszelf zijn we zwak en kwetsbaar. Maar je voelt hem al aankomen. Kijk, zwakte is in onze tijd hetzelfde als falen en mislukken. Als je zwakte erkent, zeg je, hij faalt of zij faalt. Of nou ja, dat valt me erg van hem of haar tegen. Maar zwakte is in de Bijbel het principe van het koninkrijk van God, waardoor God zijn kracht juist openbaart, onthult, aan het licht brengt. De mieren, het is een zwak volk. Maar het principe is 2 Korinthe 12 vers 10. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. En wat is het doel hiervan? Om te roemen in je zwakheid en zeggen, ach, ik ben zo zwak? Nee. Het doel hiervan is 2 Korinthe 10 vers 17. Maar wie roemt, laat hij roemen in de Heer. Een zwak volk gaat roemen in zijn schepper. En dat is het geheim van een christen. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Het leven, de kracht, alles ligt buiten mij in hem. En het is door hem dat ik vandaag gezegend ben. In de geloofsverbondenheid met hem. Het is een zwak volk in zichzelf. Het vierde. Ik heb er vijf. Lees mee, Spreuken 6 vers 7. Dit is een heel bijzonder punt. Dit staat ook van die mieren beschreven. Die mieren hebben geen aanvoerder, leider of heerser. Dat is een heel aparte eigenschap. Moet je goed naar luisteren. Wat wordt daarmee bedoeld? Nou, die mieren die hebben niemand nodig die hen tot daden aanzet. Vind ik een wonderlijke eigenschap. Ze hebben geen controle en aansporing nodig van een leider. Ze hebben niemand nodig die zegt ga links of ga rechts. Nee, intrinsiek verstaan ze hun verantwoordelijkheid. Begint het al een beetje te dagen in je eigen leven, herken je dat? En dat is een belangrijke eigenschap. Juist daarom gelden ze als voorbeeld voor de luiaard. Waarom? Omdat een luiaard hooguit onder pressie van een hooggeplaatste tot actie komt. Dat is het probleem. Een luiaard komt alleen tot actie onder pressie van een hooggeplaatste. Het ontbreekt de luiaard aan discipline. Ik moest denken weer aan de Heer Jezus. Hebreeën 10 vers 7. Maar met eerbied gesproken. Het was niet zo dat de vader zei, Jezus, het wordt nu echt tijd dat je gaat. Nu moet je gaan. Ik wil nu dat je gaat. Met eerbied gesproken. Nee. De Heer Jezus ging vrijwillig. Dat vind ik. Ik heb dat vaker gezegd. De mooiste tekst uit de Bijbel. Hebreeën 10 vers 7. Vader, hier ben ik. Dat. Dus hij had in die zin geen lijden nodig. Maar het was zijn innerlijke verlangen. Om de Vader te verheerlijken. Niet allereerst jou om mij te redden. De Vader te verheerlijken. En vervolgens Jood en Heiden te gaan redden. Maar het is mooi, hè? Die mieren hebben geen aanvoerder nodig. De Heer Jezus zei, Vader, hier ben ik om uw wil te doen. En hij wist wat voor hem lag. Dit vind ik zo heerlijk. En wij? Die mieren, ze hebben geen lijden. Geen aanvoerder, geen heerser. Toch doen ze trouw hun werk. En wij? Wat die mieren niet hebben, hebben wij nog wel. Een mier kan zijn ziel niet verliezen. En een mier heeft de Heilige Geest niet ontvangen. Toch zijn ze trouw in hun werk, in hun roeping. En jij en ik, wij hebben van God een onsterfbare ziel gekregen. Het meest kostbare. Iets wat tot in eeuwigheid blijft. En dat niet alleen, hij heeft ook ons zijn geest gegeven. Aan de buitenkant of aan de binnenkant? Dat is de geest die in de waarheid leidt. Dat is de geest die Christus verheerlijkt. Het gaat om hem. Die hebben wij ontvangen. Wat de mieren niet hebben, hebben wij wel ontvangen. Iemand die ons wil leiden. Nou de toepassing. En ik zeg dat niet alleen als oudste, maar gewoon in het algemeen. We leven in een lastige tijd, ook om leiding te geven aan een gemeente. Wij proberen het ieder naar de wens te maken, laat ik het gewoon maar eerlijk zeggen. Er zijn heel veel verlangens. Het lastige is dat het vaak uiteenlopende verlangens zijn. Maar goed, je probeert daar in afhankelijkheid van de Heer weg in te gaan. Maar wat ik merk en zie is dat wij steeds minder als geheel kunnen samenkomen. Ik merk gewoon, de druk wordt meer en meer opgevoerd. Het komt er steeds meer op aan, dat principe wil ik doorgeven vanmorgen, en ik hoop echt dat je dat ter harte wil nemen. Het komt er steeds meer op aan dat je zelfstandig met de Heer leert leven. Die mieren hebben de geest niet, toch doen ze trouw hun werk. Wij hebben de geest ontvangen. Het toezicht op elkaar is door coronatijd gewoon minder geworden. Of we dat nou leuk vinden of niet, daar gaat het even niet om. Dat is een feit. Waar komt het op aan, wijsheid in de eindtijd, dat wij leren om zelfstandig met de Heer te leven. Dat je als vader in je gezin koers houdt. Waar wil je heen? Wat doen we wel, wat doen we niet? Dat je gezin beschermt. Dat even los van het gemeentelijke samenkomen, dat je in ieder geval in jouw gemeentetje, jouw gezin, focus hebt en doel hebt. Dat je ook zelfstandig als gelovige met de Heer leeft. Dat je niet altijd meer afhankelijk bent van het voedsel uit de tweede hand. Vanmorgen krijg je het uit de tweede hand. Maar dat je leert leven uit de eerste hand. En broeders en zusters, hier komt het steeds meer op aan. En kunnen we dat? Is er discipline in ons leven om zelf met de Heer te leven? Is er een stuk trouw in ons leven? Of heb je altijd een aanzet nodig? Ga links, ga rechts, doe niet, doe dat. Die mieren, dat is een heerlijk volk. En dat bedoel ik niet als een verwijt. Begrijp me echt goed. Ik zeg het uit liefde. Maar weet je wat heerlijk is? Als je een proactieve gemeente hebt. Die niet alleen kijkt wat gaat er gebeuren, maar die proactief zijn. Die dingen zien. Die het werk zien. Die de gaten dichtlopen. Rugdekking geven. Begrijp je dat werk? Goed. Intrinsiek. Door de Heilige Geest gedreven. Doe je je ding. Ook in de gemeente. In je gezin. In je huwelijk. Dat werkt prettig toch? Proactieve instelling. Ook van de gemeente in de eindtijd. Individueel, collectief. De mieren, een wonderlijk volk. Ijverig. Nee, wij zijn niet ijverig om gerechtvaardigd te worden. Wij zijn ijverig als bewijs van het feit dat we zijn gerechtvaardigd. Het laatste, het vijfde. En nu vragen de kinderen, maar waar zijn die mieren nou zo druk mee allemaal? Nou, dat is heel mooi. Dat staat in Spreuken 6 vers 8. Spreuken 30 vers 25. Waar zijn ze nou zo druk mee? Waar zijn wij in deze laatste dagen druk mee? Dat is belangrijk toch? Prioriteiten stellen. Invulling van je leven. Invulling van je agenda. Nou, het antwoord lezen we. In de zomer bereiden ze hun voedsel. Oftewel, ze verzamelen hun voedsel in de oogsttijd. Je kan het ook zo vertalen. Op het juiste moment treft de mier zorgvuldige voorbereidingen voor de winter. Of in een uitdrukking die we allemaal kennen, regeren is vooruitzien. En dat is mooi. Maar nou zegt iemand, ja maar Jacques, is dat geen bewijs van ongeloof joh. Ik heb net geleerd om bij de dag te leven. En nou zeg jij, dan moet me in de zomer druk maken over de winter. Ik was net ontspannen aan het leven. Ja, je moet het niet tegenover elkaar stellen. Onthoud dit. Geloof sluit het nemen van verantwoordelijkheid niet uit. Sterker nog, het sluit het juist in. Het hoort helemaal bij elkaar. Het gaat samen op. Geloof en het nemen van je verantwoordelijkheid. En dit wil je natuurlijk bewijs voor hebben. Nou ja, laat ik twee mieren noemen. Een mannelijke en een vrouwelijke. We denken allemaal aan wie? Oude Testament, Eerste Testament. Aan Jozef. Was dat een mier of niet? Jozef is een type van de Heer Jezus. En Jozef heeft in de vette jaren, om het zo te zeggen, zijn schuren verzameld vol met koren. Hij verzamelde. Tot het moment daar kwam, dat daar honger kwam. Overal. Nergens was meer eten te vinden dan bij één persoon. Zijn naam is Jozef. Hij is een type van de Heer Jezus. Jozef gebruikte zijn verstand, nam initiatief, deed wat zijn hand vond om te doen en verzamelde, zodat hij in tijden van honger uit kon delen. Bij de Heer Jezus is een overvloed van genade. Maar mag ik vragen, ben jij een geestelijke mier? Ben jij iemand waarvan je omgeving weet of waarvan men in de gemeente weet als ik naar hem of haar toe ga, juist in deze moeilijke complexe tijd met allerlei lastige vraagstukken, of juist als je geestelijk je leven verschraald voelt, dat je weet ik kan naar hem of haar toe, dat is altijd voorraad. Die heeft altijd iets om uit te delen. Want wij zijn toch wel redelijk een consumerende gemeente. We ontvangen graag een boodschap en dat is goed. Maar zijn wij ook broeders en zusters waarvan men weet, als je daar naartoe gaat, die kan iets uitdelen. Je hebt zo'n overvloed, dat is echt een geestelijke mier. Je hebt zoveel verzameld en als die wat uitdeelt, komt die zelf ook niet tekort. Daar gaat het om, hè. Dat is niet een moed, hè, maar dat is een verlangen toch van je hart. Verzamelen, kennis. Door de Heilige Geest bevrucht wordt het wijsheid. Dan kan je wat uitdelen in deze tijd. Joh, dat jij er zo hoopvol in staat. Ik weet die teksten niet te vinden, maar dat jij het weet toe te passen. Mag ik nog een keer langskomen? Nou, dat is niet om met mezelf te pronken, maar morgenavond is het, er komen er weer twee jongens. Dat zijn voormalig Feyenoord supporters. En die heb ik ontmoet. En die hebben we benaderd en die wilden wat kennis verzamelen. Volgens mij heb ik dat eerder verteld, ik weet het niet. Maar ze zijn nu een keer geweest, dus ik dacht, nou ja, nu heb ik de antwoorden wel aardig gegeven. Nou appten ze me, mogen we weer langskomen? Maar dat is zo heerlijk om gewoon, ze praten niet heel ingewikkeld, gewoon recht toe recht aan. Maar je kan daar zoveel aan kwijt. En dat is heerlijk als je wat verzameld hebt, want dan kan je ook uitdelen. En die jongens die zitten met open mond en die hoeven er maar in te gieten. En ze vormen zich, ze laten zich vullen en voeden. En het zijn op hun beurt weer uitdelers van de menigelei genade van God. Dat is een vreugde. En dit is het principe van het Koninkrijk van God. Dat is zo belangrijk. De vrouwelijke versie. We hebben Jozef gezien. Wat denk je van Rut? Dat was ook echt een geestelijke mier. Een verzamelaar. We lezen in Rut 2 vers 2. Laat mij toch in het veld gaan. En van de aren oplezen. Achter hem. In wiens ogen ik genade zal vinden. Rut was arm. Zonder rechten in Bethlehem. Maar ze ging de akker op en ze ging verzamelen. En achter wie ging ze aan? Achter Boaz. Type van de Heer Jezus. En Naomi zei niet tegen haar, nou moet je toch eens gaan. Nee, in principe, van binnenuit een verlangen om te verzamelen. Herken je in die verzamelaars? Nee, ik vraag niet wat je verzamelt, postzegels. Dit, het woord van God, verzamelen. Rijke schatten, in Christus. Alle schatten van kennis en wijsheid opgesloten, verborgen. Neem je tot je. Dat gaat iets doen met je innerlijk.
is zo rijk, zo belangrijk. Rut, zij was een echte mier. En ik ga afsluiten met een vraag. En daar ga ik twee antwoorden op geven. Waarom, vraagt iemand, is het met het oog op de toekomst belangrijk dat ik nu als een mier actief bezig ben met het woord van God? Waarom zou ik, zegt iemand misschien? Het gaat me toch prima af? Moet ik me nou echt altijd weer inspannen? Nou ja, laat me twee redenen noemen. En dat zijn twee hele belangrijke. Het is eindtijd. En ik geloof, nogmaals wat ik zei, het wordt er niet beter op in deze wereld. Ik denk dat we het alleen maar lastiger gaan krijgen. Daar moeten we ons echt op gaan voorbereiden. Maar waarom is dit woord van vanmorgen, en ik hoop echt dat je het niet aanneemt als een mensenwoord, maar zoals het daadwerkelijk is als Gods woord, dat je met die vijf principes je voordeel doet. Maar waarom is dit belangrijk? Nou, de eerste reden is deze. De wintertijd komt, geestelijk gesproken, en is soms dichterbij dan je denkt. Dat is de eerste. En dat zal ik onderbouwen. De prediker zegt in hoofdstuk 12 vers 1... gedenk aan je schepper in de dagen van je jongelingschap, in de dagen van je jeugd, eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen waarvan je zal zeggen, ik heb er geen lust in. Ik heb geen verlangen meer. Dat is zo'n wijsheid van de prediker. Jongelui, dat geldt heel bijzonder voor jullie. Zoek de Heer in je gezonde dagen, want de Bijbel zegt, er komen dagen dat je zal zeggen, ik heb er geen behoefte meer aan. En naar de mate dat het leven in deze wereld lastiger wordt, zal het volgen van Jezus meer en meer onder druk komen te staan. Maar wat een zegen. Ik bedoel het niet populair, maar dat je geestelijk zaken hebt gedaan in je gezonde jaren. Dat is toch een zegen, of niet? Dat je weet, ik heb geknield bij het kruis van Jezus. En mijn keuze is gedaan. Dat je mag leven door de Heilige Geest dicht bij het woord van God. Want broeders en zusters, het is soms eerder wintertijd dan je denkt. Paulus, hij sprak uit ervaring en hij schrijft in Romeinen 8 vers 18, dat het lijden van de tegenwoordige tijd het deel kan zijn van alle gelovigen. En luister goed, over dat lijden gesproken, daar gaat het niet alleen om het lijden als gevolg van het volgen van Jezus. Daar gaat het over het lijden in het algemeen, de zuchtende schepping. De gevolgen van de zondeval, die soms tastbaar zijn, voelbaar. Voor we het weten, breekt ook in ons geestelijk leven de wintertijd aan. En krijgen we te maken met tegenslagen, met geloofsstrijd, met ziekte en wat al niet meer. En sommigen hebben er nu al volop mee te maken. Laat me je bemoedigen. Johannes 14, vers 26. Daar schrijft de apostel, de Heilige Geest zal u in herinnering brengen. Alles wat ik u gezegd heb. Persoonlijk durf ik de toepassing te maken. Wat je in de zomertijd verzameld hebt, hij zal het je indachtig maken in de wintertijd. Het is niet te vergeefs om te investeren in het Koninkrijk van God. Het is niet te vergeefs om te investeren in het woord van God. Het is niet te vergeefs om te investeren in de wandel met hem, in de gemeenschap met hem. Want als de wintertijd komt, ik geloof op grond van dit woord, dan zal de Heer jou en mij dat in herinnering brengen. Dan zit je er in wintertijd warmtjes bij. Dat bedoel ik. Dat is zo'n zegen. En ik hoop dat je dit nou niet oppakt van, ja, die zak, daar moet ik weer. Nee joh, je moet niks. Ik bied je iets aan. Je wijst iets af. Het is zo rijk. Investeer in het Koninkrijk van God. Dat is een investering met het oog op de toekomst. Vandaag en in de toekomst. Zo rijk. Verzamel geen schatten in deze wereld. Waar mot en roesten verderven. En waar dieven door graven en stelen. Maar vergader schatten in de hemel. En dat is het tweede punt wat ik wil zeggen. Ons leven op aarde is een investering met het oog op de eeuwigheid. Dat geloof ik echt. Dus het eerste, waarom moet ik de mieren bestuderen? De wintertijd komt eerder soms dan je denkt. En het tweede, ons leven op aarde is een investering voor de eeuwigheid. Schrijf maar op, Johannes 6 vers 27. Jezus zegt, werk niet om het voedsel dat vergaat. Maar met voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven. Persoonlijk geloof ik echt dat de investering hier op aarde zich uitbetaalt in het koninkrijk wat straks gevestigd gaat worden. Op grond van Lucas 19 geloof ik in de dag van beloning. Ik geloof dat er een dag komt dat de Heer zal gaan uitbetalen naar onze werken. De gelijkenis van de slaaf en van de ponden. En hier is de beloning verschillend, al naar trouw en intensiteit van het werk. Daar geloof ik in. We komen door genade in de heerlijkheid bij God. Maar uiteindelijk zal daar de dag van beloning zijn voor degene die de Heer Jezus hebben gevolgd hier op aarde. En hij zal hun werk gaan beoordelen. Henk Binnendijk heeft het gezegd, je zult daar zijn wat God hier van je heeft kunnen maken. En ondertussen, als ik investeer, als dit leven een investering is met het oog op de eeuwigheid. Weet je welke ontdekking je dan ook gaat doen? 2 Korinthe 3 vers 18, dat je van heerlijkheid tot heerlijkheid van binnenuit veranderd gaat worden. Dus op het moment dat wij ons leven serieus nemen en zeggen dit leven hier op aarde, of dat nou 60, 70 of 80 jaar is of korter, het is een investering met het oog op de eeuwigheid. Maar met dat ik daarin investeer, onderga ik zelf een persoonlijke verandering die de Bijbel noemt de verandering van heerlijkheid tot heerlijkheid. Romeinen 8 vers 29, ik word gelijkvormig aan het beeld van Jezus. Mijn vraag is aan mezelf en aan jullie, waar investeren we vandaag in? Waar vullen we onze tijd mee? Met tijdelijke dingen of met eeuwige dingen? Met dingen die nu blinken, maar waarvan de Bijbel zegt ze vergaan. Of investeren we in duurzaamheid? Populair woord toch vandaag? Nou, geestelijk geldt dat precies hetzelfde. Ik moet afsluiten. Er valt veel meer te zeggen over dat mierenvolk. Maar ik wil het hierbij laten. Ik heb 5 principes genoemd. Ik heb iets gezegd over kennis, over wijsheid. 5 principes genoemd en 2 redenen genoemd als afsluiting. Waarom het belangrijk is dat je dit woord vanmorgen als een woord van God tot je neemt, in je hart sluit, bewaart en overdenkt. De Heer zegt eenvoudig tot jou en tot mij. Ga tot de mier, bestudeer zijn activiteiten en word wijs. Hey, dat is een belofte. De Heer koppelt een belofte aan het bestuderen van het geringe. En dat is iets heerlijks. Daarom, hij biedt iets aan. Het is een belofte. Het is niet een moeten, het is niet een dwang. Hij biedt iets aan. En dat mag je gewoon eenvoudig aannemen en in de praktijk gaan brengen. En word wijs. Is toch heerlijk? Als je ergens voor werkt, dan wil je graag beloning hebben, toch? Als jongeren een baantje hebben, dan vinden ze dat baantje niet altijd even leuk, maar de dag van uitbetaald, dat is een fijne dag. Daar kijk je naar uit. Daar zie je naar uit. Nou, de Heer, al gaat ieder voorbeeld mank, hij koppelt een belofte aan degene die niet bestrijden, maar aan degene die bestuderen. En daar word je alleen maar rijker van. Niet alleen in de toekomst, maar ook vandaag. Wat ligt er in dat kleine beestje? Veel onderwijs opgesloten. Misschien is het goed dat we de Heer danken voor de kleinste van de aarde. Waarin grote wijsheid zit. Waarin kracht wordt geopenbaard. Die ons leren de juiste gezindheid aan te nemen. En die ons leren om in de juiste dingen te investeren. Laten we een moment nemen om de Heer te danken.